Hoi, welkom bij Stoer Zender, de podcast over mentale gezondheid. Ik ben Jeroen en heb ongelooflijk veel bewondering voor mijn vriendin Claire. Ze is voordat we elkaar kenden genezen van anorexia en worstelt met een depressie, een dwangstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.
Samen spreken we met gasten van wie wij vinden dat ze een belangrijke strijd voeren of een belangrijk verhaal hebben.
Dit is de laatste aflevering van seizoen 1 en nog een paar huishoudelijke mededelingen vooraf.
We zijn heel erg benieuwd wat jouw favoriete aflevering van het seizoen is. En dus bedachten we wat leuks. Deel jouw favoriete Stoorzender aflevering op je sociale media. Dan maak je kans op een Stoorzender pakketje met onze wenskaartjes en een linnen tasje.
Ja, dat wil je natuurlijk. En je helpt ons op onze missie om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met de podcast. Tag ons ook eventjes als je wat post. Wel zo handig, want dan kunnen wij het ook zien.
We hebben onze tweede IGTV video online gezet. Ben je benieuwd hoe het gaat met Koos Neuvel, onze gast uit aflevering 2? Check dan vooral onze Instagram, @stoorzenderpodcast.
Laatste dingetje, maar niet onbelangrijk. We nemen deze podcast op met 3 personen, maar met maar 2 microfoons. Dat is niet ideaal en we willen dan ook graag een extra microfoon. Heb je een heel seizoen genoten van Stoorzender, dan zouden we je graag als vriend van de show verwelkomen.
Ga naar vriendvandeshow.nl/stoorzender. Daar heb je de mogelijkheid om uitgebreide show notes te lezen, te reageren op de aflevering, een high five te geven of een klein bedrag te doneren. Dit kan al vanaf 1 euro.
Oké, we hebben de luisteraars nu lang genoeg opgehouden. Laten we beginnen met aflevering 12. We spreken hierin met Mitchell Giebels.
Mitchell Giebels is op jonge leeftijd al succesvol popfotograaf. Hij fotografeerde heel erg veel bekende artiesten.
En Kleine Greep, U2, Dua Lipa, Martin Garrix en Pink Floyd.
Mitchell heeft borderline. Dat weten niet veel mensen, maar hij vindt het toch belangrijk om zich in deze podcast uit te spreken over hoe dit voor hem is.
Het gesprek hoor je naar het sprookje van deze week. We gebruiken dieren als metafoor voor psychische stoornissen. In deze aflevering staat de panda centraal.
Op een dag komt er een panda bij Mitchell aangelopen. Dat klinkt bijzonder, maar eigenlijk vindt Mitchell de panda direct al heel vervelend. De panda kan heftig reageren op alledaagse dingen. Hij kent maar 2 kanten, zwart en wit. Mitchell weet niet goed hoe hij hiermee om moet gaan. Mitchell moet de panda elke dag vertellen wie hij is, omdat de panda dat vaak vergeet. De panda is bang om in de steek gelaten te worden en gaat overal mee naartoe. Gezellig is dat niet, omdat de panda zich om weinig dingen ineens heel leeg kan voelen. Behalve als Mitchell foto's gaat maken. Dan lukt het Mitchell meestal om die vervelende panda thuis te laten. Mitchell gaat dan zo op in zijn werk dat hij de panda helemaal kan vergeten. De panda staat voor borderline.
Het is heel leuk dat je te gast wil zijn, dat je helemaal hier naartoe wilde komen, Mitchell.
Ja, nou graag gedaan.
Het is de eerste opname in ons huis. Wat vind je van waar we nu zitten?
Ik vind het leuk. Ik vind de plantjes vooral heel leuk.
Ja. Oeps, mijn schuld.
Ja, hoeveel hebben we nu ongeveer?
80.
Hoeveel zijn er?
80. Oké.
Ja, hoe gaat het met je, Mitchell?
Nu wel wat beter dan de afgelopen 2 weken, maar ja.
Ja. Ja, want we hebben eerder een afspraak gehad en die ging niet door, omdat je... Wat was er aan de hand?
Nou, ik voelde me niet zo heel lekker die dag, zeg maar. Ik was een beetje in mezelf getrokken en zo. En ja, ik kan niet echt een al te beste week voor mezelf.
Nee.
Dus, ja.
En wijt je dat dan aan je borderline? Want daar gaan we het over hebben vandaag.
Het is meer zo bij mij van... mijn emoties die kunnen heel, heel snel op en neer schieten. Ik weet niet als je weet hoe dat is als je dan borderline hebt, maar...
Nee, dat is ook waarom we nu in gesprek zijn.
Ik kan bijvoorbeeld... hoe moet ik dat zeggen? Ik kan bijvoorbeeld nu met jou praten... En dan kan ik me goed voelen, maar dat is meer omdat ik daar niet in mezelf bezig ben. Maar ik kan bijvoorbeeld daar een keer naar buiten lopen en dan, kan ik me heel slecht voelen uit het niets. En dat gaat zo eigenlijk gewoon echt soms de hele dag door, zeg maar. Dan, ja, dat ik niet weet wanneer dat ik me weer goed voel of ja, wanneer dat het weer slecht met me gaat.
En wat, ja. wat is slecht voelen dan precies?
Ja, heel depressief voelen. Ja, het is meer, denk ik, iets wat in je hersenen gebeurt. Het is niet iets van, ik voel me slecht. Niet van, ik voel me slecht, maar het is meer van het gevoel slecht voelen in je hersens.
Dat je een slecht mens bent, of...
Nee, het is... Ja, ik vind dat denk ik altijd wel heel moeilijk uit te leggen aan iemand die wat het misschien nooit heeft gevoeld of zo.
Kun jij herkennen in wat hij zegt?
Ja. Jawel, misschien moet ik dat dan ook een beetje uitleggen, want ik zit nu een beetje in het onderzoek of ik last heb van een persoonlijkheidsstoornis, mogelijk met borderline trekjes, zeg maar, of autisme. Ik denk zelf eigenlijk het tweede, maar ik herken me ook wel heel erg in de symptomen van onder andere borderline, vooral zeg maar toen, nou ja, 2-3 jaar geleden, toen ik op mijn slechtst was, zeg maar. Dus ik kan me hier ook best wel wat bij voorstellen. Ik heb toen ook vrij veel last gehad van, nou, heftige stemmingswisselingen en emoties die dan opeens heel erg heftig worden. Zonder dat je eigenlijk een reden hebt waarom.
Ja, klopt.
Beschrijf ik het zo goed?
Ja, zo gaat het bij mij denk ik ook wel. Van die heftige stemmingswisselingen die wat zo uit het niets kunnen komen. Maar ze kunnen ook heftiger zijn als ze bijvoorbeeld wel iets met je gedachten te maken heeft.
Ja.
Als je je eigenlijk slecht overvoelt, over je gaat je een beetje overdenken over dingen, dan kan je ook heel slecht voelen.
Ja, bij mij is dat ooit uitgelegd, zeg maar, als een soort van, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar dan een soort spanningsboog. Dus dan gebeurt er iets waar je al vrij heftig op reageert. Dus je spanning schiet gelijk omhoog, zeg maar. Hoger dan de spanning van iemand zonder borderline, zeg maar. En de spanning blijft ook langer aan. En als er dan weer iets gebeurt wat moeilijk is, dan schiet de spanning nog hoger. En dan...
Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk bij mij van, bij mijn emoties, als er iets gebeurt, dan kan dat heel heftig zijn. Maar het proces van het heftige naar het terug normalen, dat is bij mij, zeg maar, een hele lange berg.
Oh ja.
En bij een normaal persoon is dat misschien van, ja, ik voel me slecht en ik kan over een uurtje van, ja, ik heb het verwerkt in mijn eigen hersen van, het is weer normaal. Maar ik kan er dan heel lang mee bezig blijven, terwijl die andere persoon het misschien al voor zichzelf verwerkt heeft, zeg maar.
Oh ja.
Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen van een gedachte of een situatie waar dat gebeurd is?
Ja, kijk, bijvoorbeeld voor mij dan een heftige iets. Dat was, ja, ik was met een meid aan het daten en ik voelde daar wat voor. En ja, op een gegeven moment, ik voelde me daar... zij wou eigenlijk niet meer met me verder, omdat ik, ja, zeg maar, borderline heb. En dat toch wel ook wel iets voor een persoon die wat dat niet heeft, is dat blijkbaar heel heftig. Terwijl voor mij denk ik van, ja, misschien valt het wel mee.
Kun je er iets bij voorstellen dat ze dat heftig vindt?
Ja, ik kan het me wel voorstellen, maar...
Voor jou voelt het niet zo, want je bent het ook een beetje gewend.
Ja, het voelt niet zo, ja.
Ja.
En het kwetste mij heel erg, omdat ze mij, zeg maar, afwees door mijn ziekte waar ik niks aan kon doen. En dat verwerkingsproces was voor mij best wel heel lang, zeg maar. Terwijl zij dan misschien al na 3 weken over was, zeg maar. Terwijl ik daar misschien nu nog bezig mee ben.
Oh ja.
Ja. Dus, maar ik denk dat ik daarom ook hier wel zit. Want ik wil ook wel een beetje uitleggen hoe ik me voel en hoe het is om borderline te hebben. Maar het is ook wel heel moeilijk uit te leggen aan mensen die wat het nooit hebben gehad of zich nooit slecht hebben gevoeld. Dus het is dan toch wel moeilijk om uit te leggen. Dus,
ja.
En, kun je nu, hoe lang ben je nu gediagnosticeerd met borderline?
Denk 2 jaar. Sinds 2 jaar heb ik dit, ja.
En hoe is het gekomen, zeg maar, dat het onderzocht werd? Wat voor symptomen had je, zeg maar, dat mensen dachten van, oh, dit zal wel eens borderline kunnen zijn?
Ik denk 2 jaar geleden is het dan begonnen bij mijn allereerste relatie, omdat er kwam zoveel bij kijken en zo. En ik denk dat het daar voor mijn punt is het daar ontstaan. Misschien zat het al eerder in me. Maar wat is het op dat moment is dat gewoon ontstaan. En ik voelde me zo slecht. Zo, ik wist niet wat met me was. En het was, ik raakte een soort in een shock. En toen ben ik therapie gaan volgen. Maar het is Nederland. Je moet heel lang wachten voordat je de juiste zorg hebt. En ik denk dat ik pas nu 2 jaar verder zo, dat ik eigenlijk pas echt de goede zorg heb wat te maken heeft met borderline. Maar dat is ook gewoon omdat dat zo lang duurt en het is zo'n lang proces. Nu weet mijn psycholoog ook pas wat echt met mij aan de hand is. En daardoor hebben ze misschien ook die conclusie borderline gesteld. Maar ik vind, het is zo ik weet niet hoe ik moet zeggen, maar het is zo complex allemaal.
Ja, klopt. Ja.
Maar je had het over stemmingswisselingen, maar uit het zich nog in andere dingen, de borderline?
Ik wil het niet altijd precies op mezelf betrekken, maar ik heb ook wel last van, en dat heeft is waarschijnlijk ook een kenmerk van borderline. Dat,
ja, ik kan een kenmerken. Ik
zit heel erg met mijn persoonlijkheid in de knel. En het is meer van een persoon die wat dat heeft, als je borderline hebt, dan weet je vaak, dat is misschien, kijk, ik ben gewoon Mitchell en iedereen weet dat natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar mijn hersens denken daar soms anders over.
Yeah.
Het is soms van het gevoel van het weten wie niet, dat je niet weet wie je bent, kan ook wel hele heftige emoties opwekken. En zo'n heftige emotie zelf, dat je soms ook gewoon niet wil leven.
Maar dat is ook wel iets wat ik me heel slecht kan voorstellen hoe dat is. Dat je dus, ik denk dat dat misschien nog wel het ding is van borderline, wat het zo complex maakt. Mm. Omdat een gezond, tussen aanhalingstekens, persoon, die weet niet hoe dat is. Kun je daar iets proberen uit te leggen hoe je daarover voelt? Waarom je zo kwijt kan raken wie je nou bent en...
Ja, dat is dus wel iets wat ik ook heel moeilijk vind om dat uit te leggen aan andere mensen.
Misschien kun jij erbij helpen, Claire?
Ik had altijd wel dat ik tegenover verschillende mensen me heel verschillend kon gedragen, zeg maar. Dus ik was een totaal ander persoon dan bij mijn ouders.
Dan bij je beste vriendin?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een beetje is wat jij bedoelt.
Ja.
En gewoon niet weten.
Maar het is meer, denk ik, op mijn... Ja, het is gewoon van... Ja, wie ben ik? Maar dat is natuurlijk een hele grote vraag. Wie ben ik?
Ja.
En niemand heeft daar echt een panklaar antwoord op, hè?
Nee, maar het is wel...
Komt ook door de leeftijd, natuurlijk.
Ja. Het is natuurlijk wel iets wat je moet ervaren in je leven. En waar je niet zomaar meteen achter komt. Maar ik heb ook bij alles bevestiging nodig. En dat maakt het dan ook wel juist heel complex.
Oh ja.
Ja.
Bevestiging nodig.
Ja, wie ik ben. Dat.
Ja.
Ik klink misschien voor de luisteraars, klinkt waarschijnlijk heel wazig, maar... Ja.
Nou, ik weet niet. Ik denk dat er wel luisteraars zijn die zich in je herkennen. Maar bijvoorbeeld aflevering 1 met Nax. Ik weet niet of hij het in de uitzending gezegd heeft, maar... hij had een vriendin met borderline die zei op het ene moment wist ze niet meer van zichzelf of ze wel of geen pindakaas lustte.
Nou ja, dat heb ik niet. Dat is bij mij wel echt op. Hoe moet ik dat zeggen?
Existentieel.
Ja. Nee, echt leven op seksualiteit en dat soort dingen.
Oké.
Terwijl ik wel weet dat ik gewoon... vrouwen vallen en zo. Soms, ik weet niet waardoor dat komt, gaan je hersenen toch anders denken. Het is heel, heel verwarrend allemaal.
Ik vind het toch, grappig is niet echt het goede woord, maar ik zat gisteren met een gemeenschappelijke vriend van ons, Mitchell. En ik zei van, morgen heb ik opname met Mitchell. En kun je me nog iets meer over hem vertellen?
Mm.
En toen kwam er echt Hij wist precies te vertellen wie hij was en wat hij zo bewonderd in jou. En hij heeft een heel duidelijk beeld van jou als een hardwerkende jongen, hardwerkende fotograaf. Komen we zo nog wel meer op. Die echt voor dingen 100% inzet. Echt super hard voor dingen loopt. Heel erg goed weet wat hij wil. Dat is het beeld dat hij heel erg neerzette.
Ja. Dat klopt ook. Het is zeg maar... voor mij is dat heel raar. Zodra ik werk doe, voelt het anders voor mij in mijn hoofd dan dat ik in mezelf ben, zeg maar. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ja, ik vind dat lastig. Hoe moet ik dat zeggen?
Ik zit ook even na te denken, hoor.
Nou, het is zeg maar gewoon op werkgebied denk ik dat ik gewoon anders functioneer als mens, zeg maar. En daardoor was het voor mij ook wel, daarom heb ik er ook best wel lang over nagedacht om hier te zitten. Van, kijk, mensen hebben toch wel al vrij snel een stempel op je als ze denken, ja, je hebt een psychisch probleem. Maar dat is meer omdat die mensen niet precies weten wat het inhoudt als ze dat nog nooit hebben meegemaakt.
Ja.
En ik ben er ook altijd bang voor geweest. Kijk, ik heb als fotograaf heb ik best wel veel meegemaakt de afgelopen jaren in mijn leven. En best wel grote opdrachten gedaan en zo. En,
waar ben je heel trots op?
Ja, mijn fotografie toch wel.
Ja, maar ja. Wat voor opdrachten bijvoorbeeld? Hoef het niet alleen maar over psychische stoornissen te hebben. Nee. Ik bedoel...
ik denk wel aan een tour met een bekende artiest en op Glastonbury fotograferen en dat soort dingen.
Ja. Ja.
Vet.
Ja, dat op zich maakt daar toch wel trots op.
Ja.
Ja.
Oké, ik ga even vertellen.
Ja, wat ik wou zeggen. Het is meer zo, want dat mensen een stempel op je drukken, terwijl als ze niet weten wat het is. En daardoor was ik ook altijd bang om dit in het openbaar te uiten.
Ja.
En ik heb zeg maar, het eerste jaar dat ik die klachten had, heb ik dat bijna tegen niemand durven te vertellen. Omdat ik gewoon bang was om opdrachten te verliezen.
Ja.
Maar nu heb ik zoiets van, kijk, ik ben wie ik ben. En ik heb mijn klachten, zowat. Ja, is makkelijk gezegd. Maar ik moet er maar mee dealen. Maar ik wil wel gewoon heel eerlijk tegen mensen zijn. En kijk, op werkgebied blijf ik gewoon dezelfde jongen zoals ik altijd was. En kijk, mijn werk wordt er niet slechter door mijn persoonlijkheidsproblemen, zeg maar.
Weet je dat helemaal zeker? Heb jij nooit last van je persoonlijkheidsproblematiek als je aan het werk bent?
Ik ben, als ik echt werk, voel ik mij beter dan dat ik niks te doen heb.
Ik denk dat het ook wel gewoon een soort afleiding is van alles wat er gaande is in je hoofd, toch?
Ja, klopt.
En misschien dat er ook wel gewoon bepaalde trekjes van borderline zijn die juist helpen in je werk.
Ja.
Dus dat je er gewoon vol voor gaat.
Ja, klopt.
En dat is ook, ik heb hier eens een lijstje met de symptomen, met de DSM, borderline. En het heel zwart-witte, dat proef ik misschien wel een beetje in je gesprek. In het gesprek van of je gaat ergens helemaal voor of niet.
Ja, klopt. En dat is ook bij mijn werk. Iets wat ik heel leuk vind.
Zwart-witte fotografie.
Nee, dat vind ik niet.
Flauw. Heel flauw.
Ik maak bijna geen zwart-wit foto. Oh. Maar, wat wil ik zeggen? Ik kan inderdaad ook wel zwart-wit denken. Ja. Dat is ook wel een kenmerk. Maar ik kan ergens iets voor gaan als het me echt boeit. Maar als het me niet boeit, dan boeit het me ook echt niet.
En kan het dan 5 minuten later ineens wel heel erg boeien?
Nee, meestal niet. Nee. Bij sommige dingen weet ik het niet. Dat is dus ook, soms zit ik daar ook wel over, heb ik daar hele eigen twijfels over bepaalde dingen, omdat ik mijn gevoelens niet kan onderscheiden.
Ja.
Oh ja.
Ja, dat is voor mij ook heel lastig.
Ik denk dat je daar ook heel onzeker van kan worden. Gewoon als...
Op werkgebied ben ik totaal niet onzeker, maar ik denk op mijn... Ik denk om mijn persoonlijkheidsgebied misschien wel.
Ja.
Ja.
Echt, ik kan me bijna niet voorstellen hoe het moet zijn dat je denkt van... Ik voel me nu zo en ik kan nu de hele wereld aan en er hoeft niks te gebeuren. Of het slaat helemaal om.
Ja. Dat, dat is ook wel, dat heb ik dan ook. Dan heb ik momenten dat ik echt denk van ja, ik kan de wereld aan. En ja, dat denk ik dan niet, maar zo voel ik me dan van, oh, ja. ik ga dat allemaal doen en dat en dat. En dan als dat gebeurd is, dan val ik meteen ook meteen in een dal. Dus bij mij is het eigenlijk gewoon echt met pieken en dalen, zeg maar.
En hoe zien die dalen er dan uit bij jou?
Meestal voel ik me dan gewoon heel slecht. Gewoon echt gewoon in mezelf getrokken. Dan wil ik eigenlijk ook gewoon niet met mensen praten. Dan heb ik wel behoefte aan contact. Maar als ik dan met mensen contact heb, dan wil ik het eigenlijk ook weer niet zo. Dus dat is ook gewoon een beetje tegenstrijdig. Zo, ja.
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 Misschien ook een beetje het zwart-witte.
Ja.
Of helemaal geen, of helemaal wel contact.
Ja.
En hoe ga je vrienden daarmee om? Want weten je vrienden überhaupt dat
mijn
je...
Vrienden mijn allerbeste vrienden weten het, ja.
En hoe gaan die daarmee om?
Ja, gewoon normaal, denk ik. Want ik ben ook gewoon mezelf nog, hoor. Het is niet zo dat ik alleen maar de hele dag depressief
Maar op het moment... Op het moment dat je de hele tijd heel veel contact hebt, het andere moment niet. Ja. Het is voor vrienden ook lastig, denk ik.
Ik hou met vrienden ook wel gewoon dagelijks contact. Maar dat helpt mij ook gewoon heel erg. En ook gewoon met vrienden waar ik dit ook openlijk over kan praten, zeg maar. Dus dat is wel... Ik heb misschien dan wel ook wel het geluk dat ik dan misschien wel ook wel goede vrienden heb waar ik dit bij kan uiten en vertellen.
Ja,
dus,
dat is wel heel fijn.
Ja. Ik denk als je dat... Ik kan me wel voorstellen dat mensen dit ook hebben misschien. En misschien niet de juiste mensen hebben om dit mee te bespreken. Kan het natuurlijk wel heel erg lastig zijn.
Ja. Wat zou je die mensen aanraden?
Ja, probeer toch met de allerbeste mensen om je heen. Al zijn het maar één, of is het maar één goede vriend of maar twee goede vrienden. Gewoon ja, dingen te bespreken waar je echt mee in de beknel... Ja. En de beknelling zit, want dingen voor je houden, dat heb ik dan althans gemerkt. Dat heeft eigenlijk totaal geen zin en daar word je denk ik ook niet beter op.
En waarom hou je dingen voor je? Uit schaamte? Bang zijn voor onbegrip?
Ja, dat kan zijn uit schaamte, maar dat kan ook zijn dat je het zelf niet kan accepteren.
Oh ja, dat snap ik ook wel heel goed. Ik denk ook wel dat, borderline en... überhaupt persoonlijkheidsstoornis in het algemeen, daar rust zo'n stigma op, dat ik denk dat de mensen die zelf ook een persoonlijkheidsstoornis hebben, ook heel veel last hebben van zelfstigma.
Mm-hmm.
Omdat het heel erg vaak wordt bestempeld als een best wel negatief stempeltje, zeg maar. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, dat het alleen maar negatief is.
Nee. En daarom zit ik ook hier aan... Ik vind dat toch nog wel altijd jammer dat mensen een bepaald beeld hebben over een psychische stoornis.
Yeah.
Maar dat is gewoon puur omdat die mensen niet weten hoe het is om dat te hebben. Ik denk als je zelf wel iets psychisch hebt, wordt niet, ja, dan is dat gewoon veel makkelijker om erover te praten, denk ik. Kijk, als ik bijvoorbeeld tegen mijn oma zeg van ja, ik voel me niet lekker, ja. Dan zeg mijn oma, ja, stel je niet aan en ik ga gewoon door. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd als je dat niet hebt.
Ja, zeggen ze dat echt tegen je?
Nou, mijn oma heeft dat dan wel eens gezegd, maar ja, dat is dan meer omdat zij de kennis daar niet van heeft, denk ik.
Ja, dat kan heel goed.
Maar het is natuurlijk wel heel frustrerend als je iets wil uitleggen aan iemand... En je wil het duidelijk maken, maar die persoon kan het niet snappen. Dus dat is eigenlijk een soort van onmacht.
Ja, nou, heel fijn voor die persoon dat hij het zelf niet snapt, omdat hij het zelf niet heeft. Maar het is wel vervelend dat je dan gewoon niet goed kan uitleggen en kan overbrengen hoe het dan echt voelt.
Mm.
Maar dit doet me denken aan iets wat jij laatst zei, Claire. Wij waren... Jij hebt best wel veel moeite met het doen van het huishouden. En jij zei van, ik dacht altijd van mezelf dat ik gewoon lui was. En je begon slecht over jezelf te denken. En nu dat je waarschijnlijk weet dat het autisme is, valt het op die manier te verklaren. En kun je dus ook minder hard zijn voor jezelf. Kun je het ook meer accepteren.
Ja, klopt.
Heb jij het voor jezelf al kunnen accepteren dat je... Dat je deze gevoelens hebt en dat je hiermee zit.
dat denk ik steeds wel meer. En daarom zit ik waarschijnlijk hier ook. Als ik dat niet had, dan zat ik hier ook niet.
Nee.
Nee, dat klopt. Nee.
Ik vind het wel stoer van je. Dat wil ik sowieso gezegd hebben. Dat, ik vind het echt heel stoer van je.
Ja, ja. Ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik wil er gewoon andere mensen mee. Ja, mee proberen te helpen als zat kan. Al help ik maar één iemand mee om te helpen. Ja, of twee. Dan ben ik ook gelukkig, zeg maar.
Ja.
Als ik iemand. Ja.
Ja, we zullen de reacties naar je doorsturen. Maar hoe. Heb je voor jezelf al een beetje duidelijk hoe je überhaupt aan zo'n stoornis bent gekomen? Want ik heb een beetje ingelezen en het is voor een deel ook wel iets genetisch. Of het heeft te maken met je opvoeding voor een deel volgens mij. En voor een deel met externe factoren.
Ja. Het is genetisch, maar het heeft ook met je opvoeding vaak misschien te maken. Maar
ja.
Kijk, dat is natuurlijk wel altijd heel moeilijk te bepalen.
Ja.
Ja, ik weet niet of ik dat hier wil vertellen, maar...
Dat hoeft ook niet.
Nou ja, oké, er zijn wel dingen misschien wat anders in mijn opvoeding hadden kunnen zijn. En dat er misschien ook de kans op borderline, misschien was verminderd of zo. Ik weet niet. Het is natuurlijk wel moeilijk te zeggen. Ik kan dat ook niet bewijzen, maar... Het kan wel met je opvoeding te maken hebben en
Hoe ik het ooit heb uitgelegd gekregen, dat is voor de kenners, is dat de biosociale theorie. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dat is zeg maar dat een stoornis eigenlijk voortkomt uit aan de ene kant de biologische factoren, dus genetische aanleg, zeg maar. En sociale factoren, dus hoe je, dingen in je omgeving gebeuren, eventuele trauma's of... dingen die daarop lijken, zeg maar, dat soort dingen.
Hoe oud ben je nu eigenlijk?
Ik ben 24.
Borderline kan pas vanaf 18 jaar gediagnosticeerd, vastgesteld worden. Heb jij altijd al dit soort klachten gehad?
Ik heb wel altijd wel wat klachtjes gehad, maar ik was er niet bewust mee bezig.
Nee.
Maar ja, 2 jaar terug, toen ik 21 of 22 was, toen is het allemaal... eruit gekomen, zeg maar.
Ja, en toen kreeg je het ticketje borderline, om maar even zo te zeggen.
Ja.
Hoe was dat voor jou toen?
Natuurlijk, het was natuurlijk wel... Kijk, als psycholoog voor je staat, dan staat met een stift staat hij alle kenmerken op te schrijven. En hij schrijft 9 kenmerken op van borderline. En je ziet al die 9 kenmerken terug.
Ik ga ze even noemen, hoor.
In jezelf dan...
Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden. Het patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties, gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren.
Identiteitsstoornis, duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel. Impulsiviteit op tenminste 2 gebieden die in potentie betrokkenen zelf kunnen schaden, bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreedbuien.
Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes, dreigingen of automutilatie. Affectlabiliteit als gevolg van duidelijke reactiviteit van de stemming, bijvoorbeeld periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst. Meestal enkele uren durend en slechts zelden langer dan een paar dagen.
Chronisch gevoel van leegte. Inadequate intense woede of moeite kwaadheid te beheersen, bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen. Voorbijgaande aan stressgebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.
Ja, het klinkt natuurlijk allemaal heel heavy als je dit zo oplegt.
Ik vind het ook wel even...
Dit klinkt heel heavy.
Dan lees het mee,
maar, hoor. Nou, oké, er zitten wel dingen bij die waar ik me wel echt... hoe noem ik dat?
Waar je in kan vinden. Of,
bijvoorbeeld bindingsangst of verlatingsangst. Dat is wel ook een ding van borderline.
Ja.
En, daar heb ik dan ook misschien ook wel soms last van.
Ja.
Dat is heel, heel lastig om... Ja, dat is een heel lastig iets. Ik vind het wel heavy als ik dit zo allemaal zo zie, zo die regeltjes. Maar
ja,
impulsiviteit, dat kan ook. Ja. Kan ook heel impulsief zijn. Maar dat is meer omdat je dan ook soms slecht voelt. En dan ga je bijvoorbeeld dingen kopen om je gelukkig te voelen.
LP.
Ja. Ja.
Ja, als luisteraar, je zou even naar Mitchell's Instagram moeten gaan. Wat is je Instagram?
Mitchell Gibbels.
Ja. En je hebt een platencollectie, jongen. Daar word je bang van.
Ja.
Ik ben echt wel heel jaloers.
Misschien heb ik die aan mijn bolwijn te danken.
Ja.
Heeft het toch ook nog positieve effecten? Ja.
Maar heb je ook Madonna Borderline of heb je die plaat niet?
Nee, die heb ik niet.
Oh.
Nee. Ik heb wel Blue van Madonna.
Oké, je gaat wel nog serieuzer vinden. Ja. Nee, oké. Even terug naar je werk en Borderline.
Ja.
Denk je dat je carrière misschien ook wel deels te danken hebt aan, ja, aan jouw problematiek?
Misschien wel, omdat ik altijd wel het geluk in mijn werk zoek. Daardoor heb ik dan waarschijnlijk ook meer creativiteit en misschien betere ideeën dan anderen.
Ja.
Ja, denk ik wel.
Waar ben je heel goed in? Op werkgebied?
Nou, ik denk wel artiesten te fotograferen, maar dat is ook mijn grootste passie.
Ja.
Gewoon het algemeen in het werk als fotograaf doe ik gewoon graag. Ja. Ik ben nu toch wel fulltime 4 jaar, of ja, ik denk nu 3 jaar fotograaf. En op zich ben ik toch wel trots op dat ik hier gewoon goed mijn geld mee kan verdienen.
Dat is niet heel veel mensen gegeven. Om geld te verdienen met fotografie. Ik ken jou omdat wij samengewerkt hebben op Best Kept Secret. Mm. Een groot festival in Nederland. Ik was daar schrijver voor oor. En jij was de fotograaf. Mm. Zo zijn we elkaar daar backstage tegen het lijf gelopen.
Toen had ik mijn problemen nog niet.
Oh, nou wat grappig.
Nee, ja.
Heel veel van die mensen die we daar hebben, waar we daarmee samenwerkten, die konden daar niet van leven.
Ja.
En jij wel. Ik heb daar echt heel veel respect voor dat je dat gelukt is.
Ja, ik ook heel erg voor moeten werken vaak. En ook wel dingen moeten doen die ik minder leuk vond. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Dus,
en het lukt je wel dus om altijd ook plezier te halen uit je werk. Ja. Het is niet zo dat...
Ja.
Maar hoe doe je dat als je een slechte dag hebt, bijvoorbeeld?
Als ik bijvoorbeeld niet werk.
Nou, als je opstaat en je voelt, ik heb een slechte dag en je moet gaan werken.
Ja, dan heb ik dat gevoel wel, maar ja, dan moet ik toch gaan werken. En, maar dan, als ik toch eenmaal bezig ben, dan voel ik me toch weer beter. Dan sta ik op en dan denk ik van, weer zo'n dag en dan... Dan moet ik toch wel heel veel energie bij elkaar rapen om dan toch gewoon op tijd te zijn. En dan lukt dat ook altijd. Maar zodra ik bezig ben met mensen om me heen en zo, dan ben ik niet meer met mezelf bezig. En dan kan ik me wel gewoon goed voelen.
Oh ja. En als er dan op zo'n dag iets heftigs gebeurt, waar je emoties gewoon van de pan uitvliegen, zeg maar...
SD-kaartje vol als je net een mooie serie...
Dan kan ik wel heel erg in de stress schieten. Ja, ja dan... Maar dan ga ik me ook wel heel slecht voelen.
Ja.
Als ik zo in de stress ga
zitten. Ja, shit, had ik maar een SD-kaartje leeg gehad. Had ik maar een nieuw SD-kaartje meegenomen.
Ja, dan kan ik ook heel... Dan kan ik wel heel zwart-wit gaan denken. En dan kan ik het wel echt heel erg op mezelf betrekken. Waarom dat me gebeurd is. Of, ja.
Ja. Hoe kom je er dan weer uit?
Dat heeft waarschijnlijk altijd tijd nodig.
Kun je dan gewoon direct, als zoiets gebeurt, gewoon direct inpakken en naar huis? Dus je dag dan gewoon voorbij?
Nee, dan ben ik er wel nog een hele avond over na aan denken.
Nee, maar ik bedoel... Ga je
dan nog verder werken?
Ja.
Als ik klaar ben met fotograferen of...
Nee, als er zoiets slechts gebeurt op je dag, op je werkdag.
Gelijk aan het begin of zo.
Ja.
En je moet nog de hele dag werken.
Ja. Nou ja, dan ben ik daar wel in mijn hoofd mee bezig, maar dan door mijn professionaliteit laat ik dat niet merken aan andere mensen.
Nee.
Oh ja.
Ja.
Is dat ook iets waar je heel goed in bent geworden om het te maskeren?
Om het voor jezelf te houden, heel veel dingen.
Ja.
Ja, dat wel. Ja, waarschijnlijk heel veel mensen weten ook niet. Ik hou gewoon ook heel veel dingen nog steeds voor mezelf, maar dat is... Ja. Misschien nu minder, omdat ik hier aan het radioprogramma zit. Maar
ga je dat blijven doen? Of wil je juist naar streven om te zeggen van, dit is er gebeurd?
Ik wil juist meer open zijn naar mensen.
Ja.
Zodat het wat meer begrepen wordt, denk ik. En dat is voor mij dat... Ja, dat wil ik eigenlijk wel overbrengen aan de mensen. Dat een psychische aandoening, ja, weet je, je kan er niks aan doen, maar het hoeft niet altijd effect op je werk te hebben, bijvoorbeeld. Het kan ook juist gewoon heel goed uitpakken in je werk.
Mm.
Ja. Krijg je wel eens... want je hebt het nog niet aan heel veel mensen verteld, toch?
Nou, mijn beste vrienden en mijn familie weten het wel.
Oh, ja. Ja. Heb je wel eens, afgezien van dat ene meisje waarmee je toen daten, negatieve reacties gehad, als je dit vertelt? Dat ze gelijk al een oordeel klaar hebben of zo?
Nee. Dan krijg ik meestal wel tips van mijn vrienden van, ja, misschien moet je dat doen of dat, ja.
Oh ja.
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 Ja. Ja.
Maar, jij hebt nu, ik zet even mijn kopje thee neer. Je hebt nu 2 jaar dat je de therapie voor volgt.
Ja.
Merk je verbetering? Kun je er iets mee?
Nou, eerst minder. Maar dat is gewoon omdat... Ik denk dat je gewoon de juiste psycholoog moet vinden. Die dat je echt goed kan begrijpen. Ik had het... eerst 1,5 jaar had ik allemaal verschillende psychologen... Die wat mij niet echt begrepen. Van, je voelt je slecht. Ga maar naar de sportschool, zeiden ze. Ga maar sporten. Maar dan,
ga maar wandelen, hè Claire?
Maar dan heb ik voor mijn gevoel... krijg je een eigen gevoel van onmacht. Van je wil geholpen worden. Maar je krijgt niet de juiste hulp. Omdat ze niet weten precies wat het is.
Oh ja.
En je slikt medicatie, toch?
Ja, en dat houdt me wel stabiel.
Maar wat doet dat dan?
Dat houdt mijn pieken en dalen houdt dat, zeg maar, in het midden.
Ja.
Waar ik heel blij om ben, trouwens.
Ja, ja. Dat geloof ik, ja.
Ja,
ja, het lijkt mij... Het is toch jammer dat je dan toch weet... Ik kan nu die pieken nooit meer zo ervaren als daarvoor. Maar ja, hetzelfde geldt voor die dalen natuurlijk.
Ik dacht, kan die pieken wel nog ervaren. Maar, ja, misschien op een andere manier.
Ja, precies.
Ja.
Oké. Okay. Heb jij wel eens heel veel vooroordelen van mensen gekregen waar je denkt van ja, dat klopt nou echt totaal niet?
Ja, ik denk wel gewoon echt van die mensen die wat niet begrijpen wat het inhoudt.
Ja, en wat zeggen ze dan tegen je? Behalve dan je oma die zegt...
stel je niet aan of... ik kan het nu even geen dingen opnoemen, maar in ieder geval zoiets in die richting.
En wat ik ook wel heel vaak heb gehoord is mensen die dan... denk van ja, als je borderline hebt, dan ben je manipulatief. Dat is gewoon zo. Ja. En dan doe je alles om je zin door te drijven, dat soort dingen. Die ervaring heb ik zelf niet, maar ik weet niet hoe jij erover denkt.
Nou, dat kan soms wel, maar ik heb dat niet in aardige mate.
Oh ja.
Nee, ik heb dat niet in aardige mate. Maar ja, ik denk dat er wel mensen zijn die wat dat hebben.
Het is toch sowieso best wel uniek. Meestal is het toch meisjes met borderline en niet... Niet jongens, mannen?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, ze zeggen wel dat meer vrouwen dit krijgen. En minder mannen, maar het zijn ook gewoon jongens. Ja, die het krijgen, denk ik, of zo. Ja.
Nou, er ligt sowieso volgens mij een heel stigma op jongens met psychische problemen.
Ja, want het is denk ik gewoon meer de natuur bepaald van... Ja, jongens moeten sterker zijn dan vrouwen en zich niet aanstellen.
Ja.
En meisjes zijn altijd emotioneel, dus die hebben sneller emotionele problemen.
Ja, en daardoor kan iemand die wat er geen verstand van heeft, of die wat zich er niet kan in kan denken, zo sneller tegen jongen zeggen van stel je niet aan en ga gewoon aan het werk. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd, want ik denk dat jongens net zoveel emoties hebben als vrouwen.
Ja, en ik denk ook juist omdat jongens... over het algemeen niet zo heel gewend zijn om over hun gevoelens te praten. Het meer opkroppen en de emoties juist ook heftiger zijn. Ja, jij praat ook veel jongen,
deze relatie klopt het klopt
ja,
niet.
Ja, ik denk dat dat ook wel is, want als je in een vriendengroep zit met alleen maar jongens... is het natuurlijk wel heel moeilijk om over je emoties te praten... dan dat je bijvoorbeeld een vrouw bent en met je vriendinnen over je emoties praat.
Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Maar goed, je streeft dus naar meer begrip. Mensen die in jouw omgeving jou beter begrijpen en tijdens je werk en zo. Hoe kan een ander, ander weet dat jij borderline hebt en die wil jou daarin helpen, wil daar jou in steunen. Hoe kan hij jou daar het beste in steunen? Wat zoek je
dat is,
mensen?
Dat is denk ik wel het allermoeilijkste van alles. Want een andere persoon kan je niet echt helpen, want je moet het altijd zelf doen.
Ja, maar misschien, ja. Misschien dat, die, dat er een manier is om jou te ontlasten of om rekening met jou te houden.
Ja. Ik denk misschien wel van, ik heb een hele slechte dag gehad, dat iemand me dan gewoon denkt van, laat hem maar even met rust. Ik kom er zelf voor, bij of zo. Maar soms heb ik ook wel behoefte om, nou, dat is een beetje tegenstrijdig, want ik heb dan wel behoefte om soms alleen te zijn. Maar op het moment als ik alleen ben, wil ik wel wat doen met mensen. Maar zo op het moment dat ik met mensen iets wil doen, dan wil ik weer alleen zijn.
Oh ja. Ja, ja, dat klinkt wel herkenbaar.
Ja, hoezo dan? Ik weet het wel, maar ik laat het jou zeggen.
Nou ja, omdat als ik me sowieso niet zo lekker in mijn vel voel, dan heb ik eigenlijk toch wel zoiets van, nou, dan wil ik niemand even spreken. Terwijl ik, als ik dan alleen ben, juist iets heb van, oh, ik had eigenlijk toch wel graag mensen om me heen gehad, omdat ik me al zo slecht voel.
Ja, en dat is trouwens waar ook waar ik heel veel last van heb. Ik heb heel veel vrienden, ook hele goede vrienden. Ik kom overal van mijn werk. Ik reis de hele wereld rond. Maar het gevoel van eenzaamheid, wat uit het niets kan komen, en dat is puur iets wat in je hersens gebeurt, dat is echt het allerergste wat er is. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar
daar heb jij het meest last van in je...
Nou, ik heb daar niet last van, maar als ik dat gevoel krijg, zijn dat wel hele heftige emoties. Nee, het is geen gevoel van eenzaamheid, maar het is meer een gevoel van leegte.
Oh ja.
Ja, ik denk dat ik het zo beter omschrijf.
Ja, ik heb dat ook wel heel lang gehad. En dan ondanks dat er gewoon mensen om je heen zijn of zo.
Ja.
Of dat je juist heel veel vrienden hebt.
Ja.
Kan dat toch zo heftig voelen, zeg maar.
Ja.
Maar dat is nog steeds iets... ik heb nergens last van. Ik zie dat soms bij jou gebeuren, Claire. Maar nog steeds iets waar ik me weinig van kan voorstellen.
Dat snap ik ook heel goed. Als je het nooit ervaren hebt, zo'n gevoel van leegte, dan denk ik ook niet echt dat je het kunt snappen.
Nee, maar kan de omgeving daarmee helpen?
Ik speel me even door naar jou, Mitchell.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk juist op het gevoel dat je dat krijgt, moet je iets gaan doen. Je kan niet opeens gaan denken van, ik wil dit gevoel van leegte niet meer voelen. Maar je kan het, denk ik, alleen maar... je kan het gevoel alleen maar wegkrijgen als je iets gaat ondernemen en dan niet meer met jezelf bezig bent. Dat je dan weer beter gaat voelen.
Ja, dat lijkt me ook een goeie.
Dus dan is het alternatief, vind een hobby waar je helemaal in kunt verzuipen of een of werk.
Ja.
In jouw geval is je fotografie eigenlijk je redding.
Ja, nou, in principe wel.
Ja. Ja. Mooi man.
Ja.
Fijn dat je dat gevonden hebt.
Ja. Ja, ben ik wel blij om.
Ja.
En dan heb ik nog een vraag. Want denk jij dat borderline te genezen is? Of dat het ooit overgaat?
Ze zeggen, als je ouder wordt, kan het weggaan. Maar dat is natuurlijk, het hoeft niet. Het kan ook gewoon blijven. Maar dat ligt natuurlijk gewoon echt aan de persoon zelf.
Ja.
Heb je het idee dat het bij jou weg kan gaan of minder kan worden?
Ja, ik heb dat gevoel nu niet, maar misschien kan dat ooit wel eens, hoop ik. Ja. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk om hiermee te leven.
Vatten samen, wat zijn voor jou de dingen die je doet waardoor het met je borderline te leven valt?
Ja, ik denk mijn werk, wat me bezighoudt.
Ja. Ja.
Dat is waar ik denk, maar als ik niet zou fotograferen, zou ik niet weten wat ik nog anders zou moeten doen.
Nee.
Ja, muziek maken, maar... Ja.
LP's luisteren.
LP's luisteren, ja. Het is ook een soort van afleiding.
Ja.
Ja.
Daarom luister ik waarschijnlijk ook heel veel muziek.
Heb je misschien ook... dit is een hele andere vraag, hoor. Maar muziektips. Muziek die je... waar je gesteund door voelt. Als je het heel moeilijk hebt.
Ja, gewoon denk veel muziek luisteren... die wat ook een beetje met je emotie in connectie kan komen. Ik denk dat het ook wel makkelijk is om dingen te verwerken.
Ja. Heb je bepaalde liedjes die jou helpen? Of zet je maar gewoon wat op?
Nou, ik luister wel gewoon echt bands die wat ik wel echt leuk vind om te luisteren. Maar dat is dan ook meer gevoelsmatig In connectie met die band, denk ik dan. Dat ik dat graag luister. Ja.
Ja, heb jij nog iets wat je dan wil zeggen? Of?
Nou, ik hoop in ieder geval... En daarom zit ik hier ook van... Ik hoop gewoon mensen die wat... een psychisch probleem hebben of... ergens heel erg mee zitten... bespreek het gewoon met iedereen... en hou het niet voor jezelf. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden... en ik heb daar achteraf heel veel spijt van gehad... want ik heb me dat was denk ik wel gewoon echt... de ongelukkigste periode van mijn leven. En ik denk om er open over te zijn... en over te blijven praten... dat je meer kan bereiken dan alles in jezelf houden... Want mensen die wat het heel heftig hebben, ik denk uiteindelijk je leven ermee beroven, dat heeft heel weinig zin. Want misschien zijn er toch nog wel wat positieve dingen van het leven.
Die zijn er zeker, denk ik. Ja. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, Claire, maar ik zie een heel sterk persoon tegenover ons zitten eigenlijk.
Ja, dat vind ik ook.
Je zou jezelf misschien niet zo zien, maar ik vind het echt heel knap hoe je dit, hoe je jezelf staande houdt en dat je er ook gewoon zo over vertelt.
Ja, oh, dankjewel.
Dit was Doorzender, de podcast met Mitchell Giebels. En dat maakte ook meteen een einde aan seizoen 1 van de podcast.
We zijn heel erg benieuwd naar jouw favoriete aflevering. Deel deze op sociale media, dan help je luisteraars ons te vinden en maak je kans op een Doorzender pakketje.
En als je dat doet, tag ons dan. Op Facebook, Instagram en Twitter heten we @doorzenderpodcast. Je kan ook een mailtje sturen naar stoorzenderpodcast@gmail.com. Contact ons vooral ook als je een gast of een onderwerp weet voor in ons tweede seizoen.
Begin september zijn we terug met seizoen 2 van de podcast. Om die periode te kunnen doorkomen, hebben we 2 interviews gedaan. Eentje met Common en eentje met David Mangine voor de podcast How to Not Kill Yourself. Deze vind je in de loop van de zomer terug op ons kanaal.
Als laatste willen we dan nog een aantal mensen bedanken voor dit eerste seizoen.
Dank aan al onze gasten van seizoen 1. Nax, Koos, Menno, Lisa, Manel, Juri, Dianta, Aafke, Nicole en Mitchell.
Dankjewel Rinse voor het beschikbaar stellen van de studio in de beginperiode. En dankjewel Julius voor het inspreken van de sprookjes.
Dankjewel aan iedereen die wenskaartjes, linnen tasjes of portretten heeft besteld.
En dank aan mijn ouders voor het bekostigen van opnameapparatuur.
En natuurlijk als laatste dank aan jou, als je nu nog luistert. We gaan ons best doen om van seizoen 2 een nog mooier seizoen te maken.
Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
Ga naar vriendvandeshow.nl/stoorzender en laat je horen.
Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
vriendvandeshow.nl/stoorzender